Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Een trolleybus die oplaadt tijdens het rijden en daarna zonder bovenleiding verder gaat. Een OV-bedrijf dat op sommige plekken stroomtekort komt en op andere juist kan terugleveren. En een landelijke inventarisatie van slimme energiepilots die het net moeten ontlasten. In deze aflevering van Company Challenge hoor je hoe het Nederlandse OV steeds creatiever omgaat met een van de grootste uitdagingen van dit moment, netcongestie. Want het elektriciteitsnet zit vol en toch willen we meer openbaar vervoer en zeker niet minder. Dus hoe gebruik je je eigen infrastructuur om stroom slimmer te verdelen? Hoe zorg je ervoor dat innovatieve ideeën niet stranden in een pilot, maar echt het verschil maken? We praten erover met Hans Aldenkamp, projectmanager bij Connection, Brechtje Tettelaar, programmamanager energiehuishouding bij het GVB en Rijn Boshuizen, partner bij ROCC. Ik ben Glenn van den Burg en ik vind het bijzonder fijn dat je luistert naar de Company Challenge.
Dit is New Business Radio.
Ja, drie bijzonder leuke mensen in de studio die ik ga dwingen om eerst eens even over het probleem te praten, terwijl het volgens mij drie juist oplossers zijn, maar dat komt verder in het programma nog wel. Hans, Brechtje en Rijn, fijn dat jullie er zijn. Brechtje, bij jou even beginnen. Jij bent programmamanager energiehuishouding bij het GVB. Is dat nou een functie die er al heel lang is? Of is dat ontstaan door de netcongestie dat die functie er moest komen?
Die is inderdaad ontstaan. En netcongestie is één van de factoren, maar er zijn er meer. Bij GVB merkten we dat gewoon steeds energie steeds een groter vraagstuk is. En dat heeft te maken met netcongestie, maar dat heeft ook te maken met enorm fluctuerende en stijgende prijzen.
Oké.
Van daaruit
het gaat
eigenlijk
ook over de inkoop van je stroom. Hoe doe je dat? Hoe zorg je dat je de risico's afdekt?
Ja,
allemaal
precies.
Dat soort dingen?
Okay. Ja, dat komt er allemaal bij kijken. En vandaar is het idee ontstaan van laten we daar een programma op zetten om te kijken hoe bereiden we ons voor op een situatie waar dat eigenlijk een beetje het nieuwe normaal is.
Ja.
En daar kwam ik in beeld en dat doe ik nu sinds januari.
Ja, nou weten we allemaal als je wel eens in Amsterdam bent dat er een heleboel trams rondrijden. Dat er een heleboel metro's onder de grond rijden, steeds meer. Want we hebben een mooie nieuwe lijn ook nog erbij gekregen.
Zeker.
Als je dan kijkt naar het vraagstuk van netcongestie. Het feit dat zeker in Amsterdam, want daar kwamen eigenlijk de eerste berichten volgens mij een aantal jaar geleden van we zijn vol, er kan niks meer bij. Wat betekent dat voor jullie?
Ja, dat betekent heel veel. Het heeft met een aantal factoren te maken. We hebben natuurlijk ook corona gehad. Een periode waarin er eigenlijk veel minder gereisd werd. In die periode zijn een aantal aansluitingen die wij op het openbare net van Liander hebben, die zijn zeg maar in volume naar beneden gebracht. Want ja, we hadden op dat moment minder elektriciteit nodig.
Oh.
Ja, en toen kwam netcongestie en krijg je dus die ruimte ineens niet meer terug.
Aha.
En dat terwijl we, alles uiteindelijk willen elektrificeren. Dus alle bussen moeten elektrisch worden. Alle veerponten moeten elektrisch worden. Dus de vraag naar elektriciteit, die wordt alleen maar veel groter.
En hoeveel groter, waar hebben we het dan over ongeveer?
Ik heb geen exacte getallen, maar persoonlijke inschatting is dat we zo een derde meer nodig hebben.
Wow, zo. En dat is alleen maar omdat je gaat elektrificeren van de bussen en de veerpont? Of is dat ook gewoon door de groei van weer
het aantal reizigers? Het is een combinatie.
Okay.
Ja, dus het is inderdaad ook omdat een stad als Amsterdam groeit. Daar komen steeds meer inwoners. Die willen zich ook verplaatsen. En de stad Amsterdam kiest er ook voor om dat zo min mogelijk met de auto te doen. En juist wandelen, fietsen en het openbaar vervoer te stimuleren. Ja, ja, dan heb je wel dat openbaar vervoer nodig. En daar hebben we de stroom voor nodig.
Ja, een derde meer stroom en geen plek.
Dus ja, als je
dat heel zwart-wit ziet, dan zeg je, nou, dat kan dus niet.
Ja, precies.
Ja, we gaan het straks oplossen. Dat is leuk.
Maar ja,
dit is dus het simpele vraagstuk. En is dat dan, want netcongestie, dan lijkt het alsof het in het hele land overal vol is. Dat is natuurlijk niet zo. Het is op best wel veel plekken. Maar hoe erg is het in Amsterdam?
Er zijn hele mooie kaarten gemaakt door de netbeheerders. En Amsterdam is gewoon knalrood.
Ja, en dat is geen goed teken.
Nee, het is zeg maar een
stoplicht.
Maar de stoplichtkleuren rood is niet goed.
Ja, oké. Nou, helder. Leuke baan heb je trouwens. Hè?
Zeker.
Ja, superleuk. Er is een vet groot probleem en succes met het oplossen.
Ja.
Dan gaan we even in een ander deel van het land kijken. Hans Aldenkamp, jij bent projectmanager bij Connection. Maar ze noem je ook wel Mr. Trolley volgens mij. Hè? Want jij zit in het Arnhemse. Volgens mij de enige plek in Nederland waar nog trolleybussen rijden. Of waar überhaupt trolleybussen rijden.
Nee, dat klopt. De wijzen komen uit Oosten. Dus die hebben dat mooi behouden.
Ja.
Dus dat is helemaal correct. Ja. Ja.
Hoe is het met dit vraagstuk? Als je net het verhaal van Brechtje hoort. Hoe zit dat in Arnhem? Heb je dezelfde vraagstuk met uitbreiding, last van netcongestie?
Ja, bij ons is het ook donkerrood. Dus dat is ook een probleem. Maar wij hebben de trolley, dus daar kun je wat mee. Maar alle gasbussen die er op dit moment rijden, dat is zeg maar 2 keer zoveel als de huidige trolleys. Dus die moeten zometeen ook geëlektrificeerd worden. Ja, hoe gaan we dat oplossen? Ja. Nou, daar zijn we drukdoende mee.
En kan jij een inschatting maken hoe groot dat vraagstuk is? Hè? Want je zegt al, er is net congestie, dus we kunnen niet zeggen, oh, doe even een paar zwaardere aansluitingen en dan fixen we dat wel. Als je die gasbussen wil gaan elektrificeren, wat betekent dat voor de energieconsumptie van de elektriciteitsconsumptie die jullie nodig hebben?
Dat wordt dus 200% meer.
Moet 200% meer?
Ja, want het gaat natuurlijk ook om Nijmegen. Want dat hoort ook binnen diezelfde concessie.
Okay, ja.
En ANF. Dus ja. ANF, de Food Valley. Dus een grote uitdaging.
Nou, knalrode plekken. Rijn, jij hebt het bredere perspectief van Nederland. Dat wil niet zeggen dat je precies weet hoe het overal zit. Maar ongeveer, is dit herkenbaar? Zeg je van, nou, dit gebeurt toch gewoon op heel veel plekken?
Ja, dit is herkenbaar voor het hele land. En we hebben de regionale vervoerders. We hebben hier GVB en Arnhem, de Connection. De RET in Rotterdam, de HTM in Den Haag hebben hetzelfde probleem. En landelijk is ProRail, de beheerder van het landelijk spoornet, die zit eigenlijk in exact hetzelfde probleem. Op het moment dat je je dienstregeling wil uitbreiden of wil groeien, dus nieuwe plekken elektrificeren, dan kom je meteen met het probleem van netcongestie.
Ja, we hebben een vorige aflevering gemaakt. Dat ging over de situatie in Eindhoven. Daar willen ze eigenlijk spoorboekloos rijden. In ieder geval vanaf Amsterdam, dat je gewoon in kan stappen. Dat is met de huidige situatie is dat niet te doen. Dus er zijn heel veel mooie plannen. Maar ja, dit is gewoon echt een rem erop.
Ja, dat klopt.
Stel je voor dat we nou niks zouden doen. Hè? Dat het gewoon, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Want we zijn natuurlijk super creatief met z'n allen en innovatief. En we lossen het natuurlijk wel weer op. Maar stel je voor dat we niks zouden doen. Denk eens door wat dat zou betekenen.
Nou, op het moment dat we niks doen, dan blijft het allemaal bij wat het nu is. Dus dan blijven de dieselbussen blijven op diesel rijden. De elektrische treinen die nu al rijden, die blijven rijden. Maar er is geen mogelijkheid om meer treinen te laten rijden. Meer trams en metro's te laten rijden. We kunnen stukken spoor niet elektrificeren. En als je dan verder door gaat denken, dan gaan mensen dus meer met de auto. Dat is een hele grote rem voor de economische groei van Nederland.
Ja, en met de autorijden is het natuurlijk, los van het feit dat het hartstikke duur is, is het natuurlijk ook eigenlijk super oneconomisch en onduurzaam. Want je zit in je eentje in een ding van 1500 tot 2000 kilo. Zeker als het elektrisch is, dan wordt die alleen maar zwaarder.
Ja, plus de vraag of het wegennet het überhaupt aan kan.
Nou, dat weten we allemaal. Ik weet niet hoe jullie vandaag zijn gekomen. We weten allemaal dat niet aan kan. Nee, en zomaar. En daar hebben we ook congestie. Dat noemen we dan files. Ja. Nou, kortom. We hebben een flinke uitdaging. Als je vaker naar Company Challenge luistert, dan weet je ook wel dat die er is. Dus ik wil lekker veel tijd inruimen voor hoe gaan we dat nou met z'n allen oplossen? Wat voor slimme ideeën zijn er? Wat voor slimme oplossingen zijn er eigenlijk al? Worden er al getest of werken er al? En daar gaan we straks verder over praten.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Op New Business Radio.
Hans Aldenkamp van Connection. Brechtje Tettelaar van het GVB, het gemeentelijk vervoerbedrijf van Amsterdam. Het is wel grappig dat er niet in de afkorting zit. En Rijn Boshuizen van het ROCC in de studio. Ja, we praten over netcongestie en wat dat dan doet voor OV-bedrijven. Ja, er zitten eigenlijk 2 kanten aan. Ze kunnen eigenlijk niet uitbreiden. En aan de andere kant is ook een andere kant van de medaille. Want er zijn allemaal lijnen, bovenleidingen en stations van de OV-bedrijven. En kunnen we daar dan niet iets moois mee? Nou, laten we eerst eens even beginnen met het probleem van de OV-bedrijven zelf. Brechtje, 1/3 meer ongeveer. Energie nodig om te kunnen uitbreiden en te elektrificeren.
Ja.
En dit is er niet.
Nee, precies.
Nou, succes! Ja. Waar begin je als je met zo'n uitdaging geconfronteerd wordt?
Nou, dan begin je eerst eens even goed in kaart te brengen van op welke plekken hebben we nou energie en waar niet? En waar zou het naartoe moeten? Want uiteindelijk energie aan zich is er wel genoeg. Dat wordt wel opgewekt. Maar de grote uitdaging is om het op de goede plek te krijgen.
Ja.
Dus daar ga je eerst naar kijken van op welke plekken hebben we een probleem. En op welke plekken hebben we ook misschien gewoon ruimte over. Want dat gebeurt ook.
Ja.
En dan ga je nadenken over oplossingen. Van ja, maar als ik op A heel veel nodig heb en op B heb ik wat over. Hoe ga ik zorgen dat je dat aan elkaar verbindt?
Ja, want het is goed dat je dat zegt. Hè? Het is niet een aanbodprobleem, het is een transportprobleem.
Precies.
Dus je kunt gewoon op de kaart van Amsterdam kun je plekjes tekenen. Eigenlijk diezelfde rode blob die er nu op zit. Ook, ja. De netcongestie. Die heb je eigenlijk ook getekend en gezegd. Hé, maar hier heb ik best wel wat over in capaciteit.
Ja, en er zijn gewoon technisch is er heel erg veel mogelijk. Dus technisch kun je van alles en nog wat bedenken. En ik denk dat daar vanuit Arnhem ook goede voorbeelden van zijn. Waarmee je kijkt van ja, kunnen we het inderdaad op een andere manier op die plek krijgen? Nou, we hebben natuurlijk sowieso ons eigen metronet met een derde rail waar alle stroom erheen gaat. We hebben bovenleidingen van de trams. Dus als GVB hebben we al een heel elektriciteitsnetwerk eigenlijk door de stad heen liggen. Maar ja, we willen ook bussen elektrificeren. We willen de veerponten elektrificeren. Dus je gaat ook kijken van ja, daar nieuwe aansluitingen voor krijgen. Dat is heel erg lastig. Nou, kunnen we dan misschien iets met dat elektriciteitsnet wat we al hebben?
Ja, ja, want het grappige is natuurlijk, hè, we zeggen netcongestie. Jij zegt ook, we moeten gaan uitbreiden, dus we hebben niet genoeg. Maar het is natuurlijk niet zo dat het altijd vol is. Het is op de piekmomenten vol.
Precies.
Ja.
Ja.
En hoeveel verschil zit daar dan? Want dat ga je natuurlijk kijken. Hoeveel ruimte zit er dan nog in?
Ja, en dat hangt dus heel erg van de locatie af en van het gebruik op zo'n locatie. Er zijn locaties waar het echt helemaal vol zit en waar wij helemaal tegen de grenzen eigenlijk van het elektriciteitssysteem aanlopen. Maar er zijn ook plekken waar nog wel wat ruimte is. Ja, en daar zijn we dus vooral naar op zoek van hoe ga je die dingen aan elkaar knopen.
Ja, nou help ons eens even, want ja, Amsterdam is groot.
Ja.
En als je in Noordwest een enorm veel over hebt, maar je hebt in Zuidoost, heb je het nodig?
Precies.
Ja, je kan het niet in een vrachtwagentje stoppen en naar de andere kant brengen.
Nee, je kan het eventueel wel in een batterij stoppen.
Oké. Okay.
En vervolgens die batterij gaan verplaatsen. Dus dat zijn wel dingen waar we naar kijken. En dat zou niet alleen voor GVB zelf kunnen, maar daar zou je misschien ook anderen mee kunnen helpen.
En stop je die batterij dan in een tram of zo? Gaat er dan een batterijtram rijden van A naar B? Ja, nee, probeer het vorm te zien hoe dat dan werkt.
Een tram misschien niet, maar je zou het misschien wel op een oplegger van een vrachtwagen kunnen zetten.
Ja.
En het dan van A naar B transporteren.
Ja, dat klinkt wel echt als een soort last resort mogelijkheid om dan stroom met een vrachtwagen van A naar B te gaan brengen. Ja, oké, okay, dus dat is een mogelijkheid.
Ja, en een van de dingen die we bijvoorbeeld bij GVB nu aan het onderzoeken zijn is, we hebben wel bijvoorbeeld dat metronet. Maar die systemen zijn op dit moment nog niet heel slim. Dus er stroomt elektriciteit doorheen. Maar we kunnen nog niet echt goed sturen van hé, maar we hebben hier elektriciteit over.
Aha.
Dus we willen het daar naartoe brengen. Dus we zijn onderzoeken aan het doen of we dat heet dan een 20 kV ring. Eigenlijk een extra elektriciteitsnet wat we dan aanleggen bij metro, waardoor we die elektriciteit kunnen gaan sturen.
Ja, ja.
En dus wel kunnen zeggen van hé, maar we hebben hier over en we gaan het daar gebruiken.
Ja, ja.
Dat soort dingen zijn we nu ook mee bezig.
En dan ga je eigenlijk een soort extra elektriciteitsnetwerk aanleggen voor jezelf.
Eigenlijk wel.
Omdat je die ruimte hebt in dat metronetwerk.
Ja.
Alright. Er komen vast nog veel meer dingen, maar ik wil ook even naar Hans toe. Ja, Hans, geen metro, trams, Arnhem ook niet, hè? Nee, trolleybussen, dat is Arnhem waar Arnhem bekend voor staat. Eigenlijk, wat even wel leuk om een beetje historie mee te nemen, was echt een innovatie, hè?
De
trolleybus toen die kwam.
Ja, 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 dat was de trolleybus toen die kwam. Dat is al ruim 75 jaar geleden. Dus eigenlijk voordat de oorlog begon wilde men de huidige tram, of de tram die er reed in Arnhem, die moest plaats maken voor de supermoderne trolley toen die tijd. Dus dat was al in de jaren, wat was het, 42, 43 hebben ze daarover gehad.
Ja.
En de oorlog heeft het versneld, want het hele tramnet was verwoest. En een trolleynetwerk, ja, dat bouw je in no time. ten opzichte van het tramnet.
Ja, en nou kan ik me van een aantal jaar geleden werd er een beetje dat je dacht, ja, dat is toch schattig dat dat er nog steeds rijdt. Dat is een beetje oude gedachte. En nu?
Nee, dat klopt. Dat was oudmodisch. En ja. Toen kwam dat Kyoto-verdrag in 97, geloof ik. En toen was het in één keer hot. Nou ja, toen kwamen wij in contact in Europa. Dus in meerdere overleggen. Trolley Motion werd opgericht. We zitten in de VDV, Vereinigung Deutsche Verkeersbetriebe. Er zijn ook Duitse trolleybedrijven. En in één keer was het booming. Dus toen zei ze van ja, maar kunnen we dat niet verder uitdragen? Nou ja, dan moet je overal een trolleynet aanleggen.
En wat zijn nu de grote, als je nu zeg maar in de huidige wereld kijkt naar die trolleybussen en dat trolleynetwerk. Wat is dan nu het grote voordeel waar je nu ineens achter komt met z'n allen?
Is dat het al elektrisch is.
Ja.
Want alles moet zero emissie. Dus die steden die nu zeggen we zijn de eerste. Ja, jammer dan. We doen het al 75 jaar. Dus dat is niet zo. En we kunnen nu slim uitbreiden met het trolley 2.0 verhaal. Waar we dus de oplossing deels hebben voor de regio.
Ja.
Want we praten over de aanbesteding die nu loopt. ANF, Arnhem-Nijmegen, Food Valley. Ja, dat moet eigenlijk. De wens is zero emissie. Alleen het is door de netcongestie die we net al benoemden, kan het een probleem zijn.
Ja.
Maar je kunt.
Maar het idee, er ligt dus een plan.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat dat mooie netwerk wat in Arnhem er al 75 jaar ligt. Om dat nu te gaan uitbreiden. Waarvan we een aantal jaar geleden dachten, schattig, een soort hartstikke leuk. Een soort toeristische trekpleister is nu eigenlijk gewoon super modern en slim weer geworden.
Klopt. Het was toen, op een gegeven moment is er een fonds opgericht om te slopen. En elk jaar werd er een x-bedrag ingestort. En dan zou die trolley zou alleen nog zeg maar van Arnhem Centraal naar het Openluchtmuseum rijden. En that's it. Dus dat plan lag er ook. Ja, en dat is nu dat fonds, dat groeide. Tot op een gegeven moment de druk hoog werd dat het allemaal zero emissie moest worden. En dan werd het in één keer omgezet. En dan hebben we zeg maar dat geld, die gelden die daar waren, hebben kunnen gebruiken voor een uitbreiding van lijn 2 in Zuid.
Ja, nadeel van een trolleybus, net zoals dat je met een tram hebt natuurlijk, is dat je kan niet op een gegeven moment zeggen, we haken hem los en we rijden door. Maar volgens mij zijn daar ook alweer ideeën over hoe je dat moet oplossen.
In het verleden kon dat ook al, alleen er moest er een brandstofmotor gestart worden. Dus er zitten dan aggregaten is er aan boord. En nu hebben we batterijpakketten en nu kunnen wij zeg maar met dezelfde snelheid de regio in. Dat doen we nu naar Wageningen.
Okay.
En er zijn meerdere ideeën.
Ja, nou vertel.
Nijmegen natuurlijk. Arnhem-Nijmegen, qua voetbal willen ze niet met elkaar. Maar ja. Met de trolley hebben ze toch wel weer oren naar om daar de trolley weer te introduceren. Dus daar kunnen we naartoe. De Liemers in, dat is een regio richting Zevenaar bij ons. Naar Dieren toe.
Maar houdt dan bovenleidingnetwerk op waar het nu ophoudt en gaan we dan door met die batterij? Of zeg je van nee, we moeten ook nog wel bovenleidingnetwerken daar gaan bouwen?
Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van de trolley 2.0 bussen. We zijn begonnen met 30 kilowattuur. We hebben nu al geloof ik 96 kilowattuur. En wie weet wat er zo meteen uit de box komt. En dan kun je meer. Dus alleen dan moet je wel je net meer gaan gebruiken optimaal. En daar hebben we hetzelfde probleem als een brekje. Hoe ga je dat oplossen? Waar breng je de stroom waar die moet zijn? Nou ja, daar zijn ook slimme ideeën voor met batterijpakketten. Maar dan in de bus. En die kun je dan per sectie kun je zeggen, hier moet ik laden. Daar ga ik een stukje ontladen, want die bus moet zometeen de regio in. En die helpen we dan. En zo ben je creatief bezig. En probeer je het verlengstuk van Arnhem daarvoor te gebruiken, voor de regio.
Ja, maar ik hoor je dus ook zeggen, terwijl die trolleybus rijdt, kan die niet overal maar gewoon bijladen. Ook, want ook voor dat netwerk van jullie zelf, voor die bovenleiding, ook daar moet je slim precies weten hoe druk is het eigenlijk. En kan die nu laden of moet die juist energie afgeven?
Dat klopt. Er zit een slim energiemanagement systeem achter in de bussen. Die tasten de bovenleiding af en dat praat met elkaar. En dan kun je heel slim kijken, hier moet ik laden. En de bus weet ook wanneer die van de lijn moet en de regio in moet. Dus dan moet hij wel aan het einde van dat traject moet hij vol zijn.
Ja, okay.
Dat het zelflerend is dat.
Het klinkt alsof dat heel logisch is, maar dit moet je wel even ontwikkelen.
Jazeker, zeker. Dit heeft wel jaren geduurd. We zijn begonnen met de hydrotrolley in 2003 en dat was best wel iets leuk idee. Een trolley met waterstof zelf opwekken tijdens het rijden. Nou ja, wel even haalbaar.
Dan zat er een elektrolyzer in de bus.
Nou, die hadden wij bedacht, even je Pianneke illustratie gemaakt. En vervolgens is die wel jaren later uitgerold in Riga. Zijn we ook uitgenodigd. En daar werkt het, maar wel veel kinderziektes. Maar wie weet, in de toekomst is dat ook een oplossing voor de tram, voor de trein en voor de trolley.
Ja. Ik hoor je heel duidelijk zeggen, ja, we hebben daar ideeën over, maar dan moet je het ook gaan maken. Waarom lukt dat bij jullie?
Ik krijg daarvoor wel de vrijheid. Dus we zijn een soort proeftuin voor de grotere steden in Nederland. De Rotterdam, RIT, die haakte aan 15 jaar geleden nadat wij het idee hadden. En we hebben gewoon pilots gedaan en gekeken van waar loop je tegenaan. En eigenlijk 90% van die pilots die lukte. Alleen wij konden niet verder uitrollen. Wet en regelgeving, Den Haag. Ja. Ze willen een heleboel, maar ze remmen ook een heleboel.
Voordeel van de. Ik heb dat wel eens. Ik heb mij dat eens laten vertellen dat bovenleiding natuurlijk niet goedkoop is. Maar rails is nog veel duurder. Is daarmee zo'n trolley systeem eigenlijk ook een goed alternatief voor een tram in een stad?
Ja, je hebt natuurlijk de tram op rubberwielen gehad, hè, van Transloor. Dat was in Straatsburg, zijn we ook gaan kijken daar. En dan zeg je, net wel, ja, koper is duur, maar. Als je de koper aanschaf, zeg maar, en dat gaat 30 jaar mee en je koopt het nu voor 4 euro en je kunt het straks weer voor 12 kopen. Ja, dan zou ik zeggen aandelen en ga daar iets in vinden. Dus dat valt wel mee. Maar de aanleg is geloof ik 1/10 van een tramnet.
Zo. Nou, Brechtje. Tijd voor een trolleybus systeem. Batterij is natuurlijk leuk, maar een combinatie. Is dat iets waar jullie naar kijken?
Op dit moment nog niet, maar wie weet in de toekomst. Er lopen in Amsterdam wel studies naar, zeg maar, uitbreidingen van OV-lijnen of nieuwe OV-lijnen of doortrekken van lijnen verder de regio in. Volgens mij wordt daar nu voornamelijk naar metro, tram en reguliere bus gekeken.
Ja.
Maar wie weet kunnen we de trolley daar gewoon bij betrekken.
Ja.
6 jaar geleden hebben jullie mij ingehuurd en hebben een heel onderzoek gedaan. En daar hebben we de kansen bekeken waar de trolley gekoppeld kon worden aan aan onderstations van het tramnet. En die mogelijkheden waren er. Alleen de politiek stemde tegen, want die wilde geen bovenleiding meer. Ja, dus. Ja, wil je schone lucht? En dan zeg ik altijd van, kijk, ik ben blij dat ik die koperen draad ziet, als dat ik daar die smok, dat ik hem niet zie. Dus je hebt keuzes, politiek.
Ja. Nou, het ligt dus een onderzoek. Kijk, zo komen we gewoon achter dingen. Perfect. Dat is leuk, hè? Als je mensen in een studio zet, gebeuren er bijzondere dingen. Twee mooie voorbeelden waar heel veel gebeurt. Rijn, er gebeurt nog veel meer in den landen. Sterker nog, daar hebben jullie een onderzoek naar gedaan, toch? Wat er allemaal wel niet gebeurt bij die OV-bedrijven.
Ja, dat klopt. We hebben afgelopen zomer eigenlijk het idee van het OV kan... iets bijdragen aan netcongestie, hebben we in opdracht van IMW hebben we een onderzoek gedaan van, goh, wat speelt er eigenlijk? En er zijn er meer dan 100 pilots geïdentificeerd bij de verschillende vervoersbedrijven die allemaal op een bepaalde manier bezig zijn met energie en dus ook bezig zijn met het oplossen van dit probleem.
Ja.
En het is heel interessant om te zien dat er, dus inderdaad, dit is een voorbeeld, maar er zijn enorm veel voorbeelden van oplossingen die de bedrijven zelf aan het ontwikkelen zijn om uiteindelijk met als doel meer leiden te kunnen laten rijden.
Ja, ja, we hebben al een aflevering gemaakt over de energiebank die bij de RET in Rotterdam staat. Schiet er één bij jou in het hoofd? Want die je denkt van, nou, die moeten we zeker nog meenemen, want die is ook leuk.
Ja, bijvoorbeeld bij de HTM hebben ze op de nieuwe trams hebben ze ook batterijen in de tram zitten.
Okay.
Nou, die trams die slaan remenergie op. En die gebruiken ze weer als ze optrekken. Nou, dat vermindert de piekbelasting op het bovenleidingen.
Eigenlijk een Prius, maar dan in tramvorm.
Een soort Prius. Ja. En doordat er dus die piekbelasting verlaagt, kun je ook meer trams. Hè, uiteindelijk, hè, als het allemaal uitgerold is, kun je meer trams over dezelfde lijn laten gaan. Nou, dat is ook een hele mooie.
Ja, ik zie Brechtje al knikken.
Ja, we gaan bij GVB iets vergelijkbaars doen. Alleen zetten we het dan niet in de trams. Of in de metro, maar in een aparte unit. Dat heette dan remrecuperatie units.
Okay.
En dan hou je het dus wel binnen het systeem. Alleen niet op elk individueel voertuig.
Oh, dus dan komt het eigenlijk in een kastje of in een container gewoon aan de weg te staan.
Ja, eigenlijk wel.
In plaats van dat het in de tram zit.
En dan, okay. En dan kunnen dus de andere trams en metro's er nog steeds gebruik van maken. Maar je lost het dan meer collectief op voor het systeem dan voor elk voertuig aan zich. Okay. En dat zijn bijvoorbeeld pilots waar wij dan aan werken. En zo doet denk ik elk vervoerbedrijf is inderdaad wel met pilots bezig. En we moeten ook vooral van elkaar leren en niet allemaal hetzelfde wiel gaan uitvinden.
Ja.
Ja, en dat kunnen we ook over de modaliteiten heen doen. Hans vertelde net dat hij een heel goed systeem heeft om te meten en te regelen waar wel en waar niet geladen kan worden. Nou, als in Amsterdam ze geen trolley willen, kunnen ze bijvoorbeeld wel dat systeem daarvan leren. En op die manier misschien het tramnet bijvoorbeeld of het metronet slimmer maken.
Ja, wat me nou te binnen schiet. Lopen we daarmee dan tegen de uitdaging aan dat we een aantal jaar geleden de boel helemaal hebben geprivatiseerd? Dat misschien wel bedrijven zeggen, hè, dat Connection zegt, nou mag je wel van ons, mag je van ons hebben. Nou, dat kost wel geld.
Ja en nee. Uiteindelijk de vervoersbedrijven weten elkaar absoluut te vinden. Tegelijkertijd kost al dit soort onderzoek en innovatie kost geld. En het openbaar vervoer is nou niet per se een bedrijfstak waar het geld tegen de plinten aan klotst. Dus daar zit een heel groot probleem. Er zijn heel grote afhankelijkheden van concessieverleners, opdrachtgevers, het Rijk.
Ja.
We komen in een tijd waar de concessieverlener vooral heel erg heeft gefocust op kostenverlaging, op positief beïnvloeden van reizigersstromen, meer reizigers, reizigerskilometers vergroten. Ja, dat betekent dat innovatie op het elektrische vlak misschien wat te ver naar achter is gezakt. En dat brengt ons nu hier, waardoor we zeggen, eigenlijk moeten we dus meer aandacht geven aan die pilots en het uitwerken van zaken die werken. En die dus ook over de verschillende bedrijven heen zullen werken.
Ja, ja. En zeg je dan, daar is iets voor nodig, voor die samenwerking?
Ja, absoluut.
Ja. All right. Wat ik nog wel benieuwd naar ben, want eigenlijk zitten er twee kanten aan de medaille. Hè? Eén is, netcongestie zorgt ervoor dat OV-bedrijven creatief moeten zijn, omdat ze willen elektrificeren, maar dat binnen de huidige mogelijkheden van het elektriciteitsnetwerk niet kunnen of niet voldoende kunnen. Aan de andere kant kunnen die OV-bedrijven ook een oplossing voor het probleem zijn, omdat ze nou eenmaal zelf een enorm netwerk hebben, waar ze misschien ook wel op bepaalde tijden overcapaciteit in hebben. Heb je daar ook naar gekeken, naar dus niet alleen hoe OV-bedrijven hun eigen piekmomenten lager kunnen krijgen, maar ook hoe ze kunnen helpen om ervoor te zorgen dat bedrijventerreinen aangesloten worden, panden weer elektriciteit krijgen enzovoorts.
Ja, zeker. Er zijn een aantal onderzoeken. Bijvoorbeeld om laadpleinen voor elektrisch vervoer aan metro of aan metrolijnen aan te sluiten. Zodat die 's nachts, als er weinig metro's rijden, daar energie vandaan kunnen halen om elektrisch te laden voor dat soort partijen.
Ja, waar gebeurt dat?
Dat gebeurt nog niet, okay. Maar er zijn vergevorderde pilots om dat voor elkaar te krijgen.
En zoveel metro's hebben we niet in Nederland, dus dat is of Amsterdam of Rotterdam, toch?
Ja, precies.
Veel meer smaken zijn er niet.
Dat klopt.
Ja. Is het bij jou, Brechtje?
Wij zijn daar wel naar aan het kijken. Ja. Maar die uitdagingen die zitten die zitten deels op het technisch vlak, want je hebt ook wel dingen nodig die nu nog niet bestaan. Maar die zitten eigenlijk nog veel meer in organisatorische en juridische zaken. Want daar heb je dan ook heel erg veel op te regelen. En, er werd net al aangehaald, soms is er gewoon wet en regelgeving die daarin hindert.
Nee, je mag niet zomaar elektriciteitsvervoerder worden of energieleverancier.
Nee, zeker niet. Het is een enorm gereguleerde markt. En daar heb je dus heel veel regels waar je aan te voldoen hebt. RET in Rotterdam, die heeft al die speciale toestemming om een soort van netbeheerder te zijn. Ja, dat zijn we in Amsterdam ook aan het onderzoeken. Want dat heb je uiteindelijk wel nodig om ook echt anderen aan elektriciteit te kunnen helpen.
En waarom doe je het? Want dat vind ik ook wel een interessante vraag. Hè? Want ja, jullie zitten in de business om mensen van A naar B te vervoeren op een betaalbare en duurzame manier. En comfortabel natuurlijk. Dit is een vraagstuk waar je een bijdrage aan kan leveren. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ja, maar dat zijn niet onze doelstellingen. Sterker nog, het kan best conflicterende belangen opleveren juist.
Ja, het is inderdaad niet onze core business. En tegelijkertijd zijn openbaar vervoerbedrijven zijn wel gewoon maatschappelijke bedrijven. Dus wij willen ook bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. En dit is een hele grote maatschappelijke uitdaging waar we een rol in kunnen vervullen. En ook bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam en onze opdrachtgever de vervoerregio Amsterdam. Die verwachten eigenlijk ook wel van een bedrijf zoals het GVB dat wij hier een bijdrage aan leveren. We zijn met hen in gesprek om te kijken van ja, maar wat zou die rol dan dus kunnen zijn?
Ja.
En hoe kunnen we dat gaan doen? Want tegelijkertijd, het is inderdaad niet onze core business. Dus het moet geen activiteit worden waar wij verlies op draaien. Want dan gaat het ten koste van het vervoeren van mensen. En dat is uiteindelijk waar we voor op aarde zijn.
Ja, of dat de mensen blij aan het laden zijn dat jullie niet kunnen rijden. Dat zou natuurlijk ook...
Ja, zoals we dat altijd mooi zeggen, de operatie gaat voor alles. Dus ja. Die moet altijd door blijven gaan.
Ja, Rijn?
Ja, je ziet wat er nodig is, is toch een beetje durf. Uiteindelijk begrijpt iedereen heel goed dat de core business, hè, het vervoeren van mensen, altijd voorrang moet hebben. En dan kun je zeggen, we doen niks en we laten alles zoals het is. En dan weten we zeker dat we mensen kunnen laten rijden. Maar iedereen heeft een maatschappelijke opgave. En als we juist verslimmen, als we juist samen gaan werken en we kunnen een beetje hier geven en misschien dan regelen dat we ergens anders een beetje kunnen nemen. En dat doen we allemaal samen. En iedereen staat op deze positieve manier in. Dan is er dus heel veel mogelijk.
Ja. Hans, is dit iets waar jullie ook mee bezig zijn? Vanuit het Arnhemse, waar ik moet zeggen, vanuit de regio daar?
Jazeker. De netcongestie, wij proberen mee te liften met laadpleinen die in de regio komen. Dat wij daar ook onze bus kunnen laden. Maar we hebben in Arnhem ook een probleem. Ik denk in meerdere steden dat je overal laadpalen. We moeten allemaal elektrisch rijden, ook privé. En dan moet je je auto kunnen laden. Nou, dat was voor 5-6 jaar geleden geen probleem. Hè, want dan was je de enige of in de wijk. Nu zie je ze overal staan. Nou ja, we hebben 4000 trolleymasten staan. Waarvan 2000 potentiële laadpunten.
Oké. Okay.
Dus, en we hebben
want
ook.
Daar heb je capaciteit over, tussen aangestekens.
Nou ja, s'avonds. Je auto wordt ja. S'avonds. Overdag ben je weg. S'avonds kom je thuis. Dan wil je de auto gaan laden. En 's morgens vroeg moet die vol zijn. Onze bussen die hobbelen vanaf 7 uur s'avonds, 9 uur s'avonds, 10 uur s'avonds, 11 uur s'avonds binnen. Nou, vanaf 1 uur s'nachts tot 5 uur in de ochtend hebben wij overcapaciteit. Dus dan zou je je elektrische voertuigen kunnen laden. Ja. We hebben daar al pilots voor gedaan. Die werken ook. En we kunnen daar ook het kleinschalige OV voor doen. Hè. Onze buurtbussen kunnen laden, want die moeten ook zero-emissie zijn. En die zitten vaak in de regio, in de nabijheid van een trolleymast. Ja, we zetten daar een kast op en een stekker eraan en laden maar.
Ja.
En dat werkt.
Ja. En eigenlijk zou je dan ook nog, sommige auto's zijn al slim, maar je zou de auto's ook zo slim moeten maken dat je zegt, ik wil morgenochtend om 7 uur vertrekken en dan wil ik dat die vol is. Zoek het lekker uit, maakt me niet zoveel uit wanneer die laadt, want... Ik hoor natuurlijk ook, ik heb ook zo'n elektrisch ding. En ik hoor de commercials natuurlijk ook hè, tussen 5 en 9 of tussen 4 en 9 eigenlijk niet laden. Maar ja, als je tussen 4 en 9 thuis komt en die paal is vrij en je hangt hem eraan. Dan kan je wel denken, ja, ik wacht even met laden. Maar als de BOA langskomt, die zegt, je staat er niet te laden vriend. Hier heb je een bon. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Dus daar moeten we ook nog even iets slims op bedenken.
Ja, maar dat is volgens mij tast je dat af en de auto's ook. Want de auto's kunnen tegenwoordig ook terugvoeden in het net. Dus die kunnen misschien ook helpen als ze in de stad staan. En ze staan niet te laden, ze komen, ze staan vol. Dat ze in ieder geval invoeden in ons net. Ja. Waar wij het net nodig hebben en op het andere moment weer terug. Dus het bidirectionele verhaal, dat kan op die manier ook opgelost worden.
Ja. Nou, kortom, we zijn al lekker bezig met oplossen. Straks wil ik het graag met jullie hebben over hoe we al deze mooie initiatieven nou kunnen versnellen en vooral kunnen opschalen. En dat hoor je zo.
Dit is New Business Radio.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
Hans Aldenkamp van Connection, Brechtje Tettelaar van het GVB en Rijn Boshuizen van het ROCC in de studio. Ja, laten we maar even een beetje naar de toekomst kijken. Er moet een hoop gebeuren. Er zijn heel veel kansen. Er zijn heel veel mooie ideeën. Er zijn heel veel pilots uitgewerkt. Er zijn heel veel proeven gedaan. Op sommige plekken werken er al dingen. Maar ja, we hebben wel een uitdaging met z'n allen. Dus het moet sneller, zoals altijd. Maar het moet ook groter en verspreid worden. Dus een beetje de vraag is, wat is er nodig? Rijn, er is volgens mij een heel hoopvol iets. Namelijk dat er heel veel partijen hebben gezegd, ja, dit gaan wij doen.
Ja, er is een bestuursakkoord. Uiteindelijk is er ook door het ministerie is er een bestuursakkoord opgesteld en getekend met alle vervoerspartijen. Om samen te gaan werken in het versnellen van dit soort oplossingen. Van oplossingen in de energietransitie.
Waarom is dat zo belangrijk? Want als je dit hoort, dan denk je, ja, weet je, een of een ambtelijk ding, ja, politiek, het zal wel. Ik bedoel, het moet op de werkvloer, daar moet het gebeuren. Waarom is het toch zo belangrijk dat dit gebeurt?
We hebben die slimme oplossingen nodig om te kunnen blijven groeien. Ten eerste voor het OV, maar ten tweede ook voor de rest van Nederland. Dat kunnen we alleen maar doen door met z'n allen dezelfde kant op te gaan lopen. En Het is ook logisch dat elke individuele partij zegt, dit is niet mijn core business. Dus er moet, voor iemand moet het wel core business worden. Om vervolgens al die hobbels die we gaan tegenkomen, daadwerkelijk te beslechten. Ja. En dan moeten we van pilots naar opschaling. Hans zei net, 90% van de pilots is succesvol. Nou, volgens mij geldt dat voor de hele branche. We hebben een aantal hele mooie voorbeelden gezien. Van Energiebank tot Trolley.nl, et cetera. Dat zijn voorbeelden die allemaal laten zien dat het werkt. Het enige nadeel, al die voorbeelden zijn op dit moment nog vrij duur. Want het zijn allemaal one-offs.
Ja, ja, ja.
En op het moment dat je gaat opschalen, dan kan die prijs omlaag. En dan wordt de business case beter. En dan kunnen we uiteindelijk voor een betaalbare prijs, kunnen we het voor iedereen doen. Nou, en dan kun je echt een oplossing bieden voor veel meer mensen.
Ja. En nou is dat bestuursakkoord er. Dat is hartstikke mooi. Hè? Dat betekent dat alle bazen hebben gezegd, ja, wij willen. Hè? Dus dat doorbreekt heel veel gedoe over, ja, maar dit is eigenlijk niet onze core business. Dan moeten we dat willen en is het niet gevaarlijk en krijgen we geen risico's en weet ik wat. Dus dat is geregeld. Ik hoor je ook zeggen, nu is er een soort van coördinatie nodig en samenwerking nodig. Dat klinkt altijd heel makkelijk, maar we weten uit de praktijk dat samenwerking is best lastig. En iemand moet er ook aan gaan trekken. Wat is dan de volgende stap?
Ja, dat wordt op dit moment opgepakt. Dus we zijn betrokken bij die samenwerking. Er is een platform om ideeënuitwisseling en die opschaling daadwerkelijk te verzorgen. Daar zijn alle vervoerders ook bij aangesloten. Dus daar wordt heel veel aandacht gegeven aan het opschalen van het probleem.
Ja.
Ja, en dat moet ervoor gaan zorgen dat we al die hobbels, technisch, financieel, juridisch, et cetera, dat we die allemaal kunnen nemen. Want uiteindelijk voor elke hobbel is er een oplossing.
Ja. Brechtje, merk je er al iets van?
Zeker.
Ja, wat dan?
Nou, we hadden het eerder al over, zeg maar, die status als een soort van netbeheerder. Nou, daar is de RET, die heeft die status. Die zijn, ik geloof, meer dan 2 jaar bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. En die zijn daar ook heel veel hobbels in tegengekomen. Ja, weet je, die ervaring die kunnen wij benutten op het moment dat wij eenzelfde traject ingaan. Dan hoeft het voor ons geen 2 jaar meer te duren. Maar kunnen wij het misschien in een jaar tijd regelen? En ja, dat is nog steeds veel geregeld, maar het scheelt alweer de helft van de tijd.
Ja.
En dus kosten.
Ja, ja. En Rijn, ik kan me voorstellen dat ook handig is dat iemand even actief kijkt en denkt, goh, voor wie zou dit nog meer interessant kunnen zijn? En de helpende hand biedt.
Ja, absoluut. En het mooie van die hobbels die worden genomen is dat eerst zegt iedereen van ja, dat lukt toch niet en juridisch, et cetera. En zo'n voorbeeld van de RET laat gewoon zien dat het wel kan en opent weer nieuwe mogelijkheden. En doordat de RET dat doet, zijn er raadsvragen gesteld in Amsterdam. Is er in Arnhem is er een soort gelijk idee? En kunnen we dit eens gaan opschalen?
Ja.
Nou, de ACM heeft behoorlijke moeite gehad met die beoordeling van die aanvraag. Omdat het iets heel nieuws was. Maar nu is het niet nieuw meer.
Ja. Ja, en er is een precedent.
Precies.
Ja, oké. Brechtje?
Ja, en het ministerie is aangehaakt. Dus als wij dan tegen beleidshobbels aanlopen, dan heb je daar dus ook een ingang om te zeggen van ja, maar allemaal leuk en aardig. Maar dat betekent dus dat er ook in de regels iets moet veranderen. Dus ook op die manier kun je hobbels wegnemen. Ja, en dat is ook een van de grote voordelen die we hebben met het bestuursakkoord.
Ja. Hans, merk jij iets van het bestuursakkoord? Of ga je toch gewoon regelen?
Nou, ik lees het. Ik zie het dat ze het allemaal een handtekening zetten. En met alle goede wil. Maar wij zitten natuurlijk in een andere situatie als Utrecht, als Rotterdam,
Amsterdam
ja. En Den Haag. Dit is niet ons net. We hebben het in bruikleen. Je wint een aanbesteding. En vervolgens moet je hem als goed huisvader moet je hem onderhouden.
Ah,
het net is van de gemeente Arnhem. En met gemeente Arnhem werken we heel nauw samen. We krijgen daar ook alle medewerking voor die ontwikkelingen. En we zijn nu aan het kijken om ook een soort eigen net vanuit gemeente Arnhem. We hebben daar een heel zonneveld liggen. We hebben daar windmolens staan. En eigenlijk wordt daar geloof ik maar een x% van gebruik. En de rest gaat op in. Dat heb ik gezegd, maak er dan een waterstoffabriekje bij, ga daar dat doen. Maar dat blijkt ook allemaal heel kostbaar te zijn. En dan gaan we waarschijnlijk weer terug naar het oude GWAP. Dat was toen die tijd van de gemeente Arnhem, je eigen net. Dus dan wordt er een kabel gelegd vanuit de Rijn, vanuit het nieuwe industrieterrein naar het centrum toe. En dan kun je het stadskantoor, dus kun je de Schouwburg op doen, dan kun je de trolley op aansluiten. Dus daar zijn we wel met z'n allen bezig om daar een eigen net. Dus eigenlijk hetzelfde als in Rotterdam. Alleen er moet wel even een kabeltje gelegd worden.
Ja. Nou ja. Hey, en jij kan dus niet met pensioen, is eigenlijk onze conclusie.
Dat zeggen er een heleboel, maar als ik het thuis vertel, dan zegt ze morgen dan vandaag. Of vandaag dan morgen. Dus maar ja, het is gewoon nog leuk. Dus, en vooral de jonge lui, wij begeleiden vaak studenten van de HAN jaarlijks zo'n 5 tot 10. En je ziet het enthousiasme wat er is. Dat houdt het leuk en dat maakt het ook weer interessant.
Ja. Wat denk jij dat er nodig is? Je hebt nogal wat ervaring. Je hebt een technologie, een oude technologie die weer super modern is geworden. Wat natuurlijk heel grappig is hoe dat dan werkt. Wat zie jij dat er moet gebeuren om beter met elkaar samen te werken? Sneller dingen van elkaar over te nemen gezien alle problematiek die er is?
Dat is nogmaals voor ons heel moeilijk. Wij zijn geprivatiseerd. Om de 10 jaar hebben we een aanbesteding. En als wij echt maar de keukendeur wijd openzetten en iedereen ziet onze ideeën waar wij in geïnvesteerd hebben als Transdev Connection, dan ben je daar wat voorzichtiger mee. Tuurlijk wil je samenwerkingen om het gros van de problemen op te lossen. Maar aan de andere kant wil je ook een stukje know-how voor jezelf houden. Want je wil graag weer de volgende aanbesteding winnen. En ook de andere aanbesteding in de landen. Dus dat is weer even anders als de grote steden.
Ja, dat snap ik. Ja. Rijn, toch een beetje die marktwerking dan die er dwars zit. Niet bij het GVB, niet bij HTM misschien, maar bij Connection is dat dus wel, of Transdev moet ik zeggen, is dat wel een uitdaging. Dat kan me ook heel goed voorstellen.
Nee, absoluut. Kijk, uiteindelijk, op het moment dat zij een heel goed product hebben, dan volgens mij kunnen ze dan ook iets aan verdienen door dat product bij een ander in te zetten. Het is vooral belangrijk dat we met z'n allen die uitdagingen aangaan en de durf tonen om het te gaan doen. We hebben een aantal hele mooie voorbeelden en we hebben ook, natuurlijk, er zijn hobbels en er zijn uitdagingen. We moeten ze aangaan, we moeten ervoor gaan. En op het moment dat iemand een goed idee heeft en het blijkt te werken, dan is het ook zo eerlijk, dat is ook marktwerking, dat hij er iets aan verdient. Yeah. Dat vindt niemand een probleem. Het zou zonde zijn als het weggaat op het moment dat er een concessie verloren wordt of als er een concessie eindigt. Om dan weer opnieuw beginnen en het wiel opnieuw te moeten uitvinden.
Ja. Brechtje, we zijn een beetje aan het einde aan het belanden van dit mooie uur. Wat moet er gebeuren? Waarvan zeg jij van dat zou toch mooi zijn als dat nog een extra duw of een extra zwengel zou krijgen?
Poeh, dat zijn best wel, er speelt heel erg veel. Wat ik merk is dat we inderdaad nog echt wel een stap te zetten hebben in dingen echt met elkaar oppakken en met elkaar delen. Klein voorbeeldje daarbij, als GVB zijn we ook gestart met 2 PhD's die promotieonderzoek gaan doen om echt ook dingen voor de toekomst te ontwikkelen. Meer technisch, dingen die er nu niet zijn. Waarvan wij voorzien dat we ze nodig gaan hebben. Ja, dat moet natuurlijk niet alleen iets van GVB zijn. Dat moet iets van ons met z'n allen zijn. Ja. Want daar gaat iedereen profijt van hebben. En ik denk dat daar nog een hele grote uitdaging zit om dingen echt gezamenlijk op te pakken. En niet ieder voor zich en vervolgens het naar elkaar delen.
Ja. Rijn, wat is er nodig? En 100.000 miljoen dingen. Maar één ding waarvan je zegt van daar hebben we echt. Dat moet is nu in de echte eerste stap waar aangewerkt moet gaan worden.
Ja, durf.
Ja, durf. Ja,
durf. We moeten het gewoon gaan doen. Ja. Alle uitdagingen die er zijn, die zijn bruikbaar op andere stukken net, op andere sporen, voor andere modaliteiten. Ja. Uiteraard met technische aanpassingen. En dat betekent dat er geld nodig is, dat we het moeten gaan durven met elkaar. En dat betekent niet alleen de vervoersbedrijven, maar ook de opdrachtgevers en misschien zelfs de overheid, om te gaan zeggen, dit is zo belangrijk, we gaan het gewoon doen.
Hans, ik denk toch dat je gewoon een dagje in de week gewoon consultancy moet blijven doen. Gewoon. Dat is ook leuk en dat is ook overzichtelijk.
Ja, er zijn genoeg mensen die dat ook gevraagd hebben. En wie weet wat. Maar mijn jongste zoon, die is ook elektrotechniek afgestudeerd. En die is er ook in bezig. Dus ik draag dat stokje over.
Kijk.
En als hij dan input nodig heeft, kunnen we hem daarin ondersteunen. Ja, dus nee, het gaat niet helemaal verloren. En als ze dan ergens in Portugal staan met de camper, dan kunnen ze bellen. En het mediaprobleem, dat is er niet. Hè. We kunnen heel social media. En je ziet elkaar met één druk op de knop op de andere kant van de wereld. En we lossen het op met elkaar.
Ja, ja. Het zou toch wel heel gaaf zijn als we ineens op heel veel plekken in Nederland trolleybussen gaan rijden. Terwijl we eigenlijk dachten dat het een beetje voorbij was. Ik vind dat toch wel een prachtig beeld.
Ja, ik ook. En ik vond jammer nogmaals Amsterdam dat het is afgehaakt door.
Ja, daar hebben we nog even wat te doen. Hè?
Ja, en Eindhoven hebben we ook gekeken. De hele vrije busbanen naar de airport daar. Ja, er liggen gewoon kansen nog in heel Nederland.
Ja, Ja, en er zit nog steeds heel veel energie bij jou, zie ik.
Ja, en die blijft.
Ja, dank jullie wel. Superleuk dat jullie waren. Hans Aldenkamp van Connection. Brechtje Tettelaar van GVB. En Rijn Boshuizen van ROCC. Zoek ze op LinkedIn als je denkt, ik heb een goed idee. Of ik wil samenwerken. Daar staan ze allemaal voor open. Dus ze zijn allemaal te vinden. Jij, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. Tot de volgende.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.